De energiemarkt verandert continu.
Ja, dat is eigenlijk door de hoge energieprijs in 2022.
En de interesse in hernieuwbare energie groeit.
En de avondpiek wordt nu volledig afgedekt door het opslag van de batterij, waardoor we eigenlijk energetisch gratis melken.
We verwerken toch wel per jaar bijna 9000 kub mest.
Als we ergens een manier vinden waardoor dat we kunnen investeren in iets op energievlak en het is rendabel, dan koop ik het.
Na de energiecrisis is het tij gekeerd. Landbouwers zijn op zoek gegaan naar manieren om hun eigen verbruik af te dekken. Los van de investeringen zijn landbouwbedrijven nog steeds afhankelijk van het net en stromen de energiefacturen maandelijks binnen.
En op duur raak je daar eigenlijk zelf geen wijs meer aan uit als landbouwer, omdat je core business daar niet ligt. En vandaar hadden we onze energiefacturen samengelegd om een keer te bekijken.
Maar al die kleinigheden zorgen ervoor dat we op vandaag 30.000 kilowatt minder energie verbruiken dan een aantal jaar terug.
In deze driedelige podcastreeks ga ik samen met experten van Inagro langs op landbouwbedrijven en tonen we oplossingen voor de complexe vraagstukken die zich op het terrein afspelen. In deze aflevering ga ik samen met expert Sander van den Driessen langs op het gemengd landbouwbedrijf van Jonas Vrooman. Welkom bij Radio Inagro, aflevering 3, de pocketvergister.
Goedemiddag. Hallo, ik Chloe.
Sander van den Driessen, onderzoeker bij Inagro en ikzelf, worden opgewacht door landbouwer Jonas Vrooman op een plek waar alle groene magie gebeurt.
Kan je een beetje de installatie eens al zien hier?
Ja, vorig jaar was ik hier met een demodag.
Samen met zijn vrouw heeft Jonas een gemengd landbouwbedrijf.
Hoofdzakelijk zeugen, vleesvee en kippen.
Het thema hernieuwbare energie staat bij het koppel hoog op de prioriteitenlijst.
We hadden eerst zonnepanelen, ja, langs geleden, 2011, hebben dan zonnepanelen geplaatst op de zeugstal. En dan zo is dat dan eigenlijk begonnen, ja. We kijken altijd een beetje naar ons kostprijs. Wat kunnen we investeren eigenlijk in energie of in kostprijs dat we kunnen investeren dat we niet moeten betalen aan elektriciteitsfacturen of ja, zoveel meer.
Op een bepaalde manier terugkrijgt.
Ja, eigenlijk wel.
Na de eerste energieinvestering keken ze in de richting van windmolens. Maar dat was om meerdere redenen niet evident. En het maakte plaats voor een andere opportuniteit.
En we hebben dan gekeken eigenlijk waar we beginnen voor een mestverwerking te bouwen. En die firma zei eigenlijk waarom zet je daar geen biogas bij? Voor een constante energieproductie met een WKK. Ik had er nog nooit aan gedacht eigenlijk. En zo is dat eigenlijk ontstaan.
En zo is dat ontstaan. Van een idee om de mest te verwerken naar een biogasinstallatie met een WKK of een warmtekrachtkoppeling. Met een compleet andere vorm van groene energie zet Jonas zijn tanden in dit nieuwe systeem.
Ja, we draaien nu een jaar en een half eigenlijk. Ja.
Het idee werd in het hoofd van Jonas geplant door een leverancier, want die zag daar opportuniteiten in. Logisch, maar ook voor Jonas zijn bedrijf was het best bevorderend.
Voornamelijk was het eerst van, we hebben de mestverwerking gebouwd, eigenlijk... Ben ik terug van zeugenmest, terug het drinkbaar water van mij. Maar om de dikke fractie van zeugenmest heb je al niet veel. Mm-hmm. En zo, deze aan het voorstellen, waarom ga je die dikke fractie niet gaan in de vergisters pompen eigenlijk? Zodat je ook nog een klein beetje energie kunt uithalen. En dat is een beetje het idee erachter eigenlijk, dat de stap gezet hebben eigenlijk.
Ja, dus biogasproductie of anaerobe vergisting, noemen we dat ook wel eens, dat is eigenlijk een volledig biologisch proces. Waarbij dat een consortium van micro-organismen, dus bacteriën eigenlijk, het organisch materiaal dat aanwezig is in de biomassa gaat omzetten naar biogas. Dus de biomassa dat kan vloeibaar zijn, zoals bijvoorbeeld mest, maar dat kan evengoed vast zijn, zoals bijvoorbeeld oogstresten die anders niet gevaloriseerd worden. Dus die micro-organismen gaan eigenlijk die biomassa gaan omzetten naar biogas.
Biomassa vormt zich door de micro-organismen om tot biogas. Dat gebeurt in een volledig gesloten omgeving, vrij van zuurstof.
Het is net door die specifieke procescondities dat biogas eigenlijk geproduceerd wordt. En dat biogas wordt dan in de meeste gevallen eigenlijk naar een WKK, een warmtekrachtkoppeling, gebracht. En daar wordt het verbrand. En op die manier ga je eigenlijk hernieuwbare energie gaan produceren in de vorm van enerzijds elektriciteit, maar anderzijds ook warmte.
Er komt wel wat complexiteit bij het biologisch proces kijken, maar het toont wel de mogelijkheden om restproducten, zoals de mest en overschotten uit de groenteteelt, om te toveren tot een energiebron. Jonas durft op zijn bedrijf springen en gelooft in de techniek. Maar het was niet altijd even gemakkelijk. De installatie vroeg wel wat praktische ervaring van Jonas om er voeling mee te krijgen.
Veel vallen en opstaan.
Ja?
Eigenlijk wel, ja. Maar op zich, nu draait dat wel perfect.
En lopen er dan processen mis of wat is het juist?
Wat mis eigenlijk meestal is de voeding die je moet gaan doseren in de vergister. hoeveel, je kunt te veel doseren, dat die verzuurt. Ook te weinig, ja, dat is een beetje zoeken eigenlijk naar een constante en dus de dikke fractie van de mest gaat erin, maar ook nog een co-product eigenlijk dat we laten aanleveren. En moet ook zorgen dat het een constant product is. Dat is een beetje de moeilijkheid eraan.
Ja, er komt dus wel wat een uitdaging bij kijken. Het is niet gewoon van we steken het erin en hup.
Nee, in tegenstelling tot bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens is het bij biosproductie wel belangrijk dat er inderdaad wel dagelijkse opvolging is. Het is een volledig biologisch proces, we werken met micro-organismen, dus in dat opzicht is de dagelijkse opvolging zeker en vast nodig. En zoals Jonas ook zei, de voeding moet eigenlijk constant mogelijk zijn, want die micro-organismen zijn aangepast aan één bepaalde soort voeding. Dus het is wel belangrijk om dat ook zo constant mogelijk te houden. Uiteraard kan er daar wel wat variatie in zitten, maar die variatie of die verandering moet dan ook wel geleidelijk aan gebeuren, zodat die adaptatie van de micro-organismen ook wel goed en vlot kan verlopen.
De installatie houdt Jonas dag in dag uit bezig. Er gaat bijna geen dag voorbij zonder dat hij met de installatie bezig is. Maar dat is noodzakelijk en toont zijn toewijding, ijver en enthousiasme.
Als je kijkt naar die anderhalf jaar, wat zijn zo bepaalde leermomenten dat je daaruit hebt gehaald?
Durven veranderen, maar niet brusk eigenlijk. Zeer voorzichtig dingen veranderen. In het begin ook, ja, een beetje te weinig gasproductie, ja. Meer voeding erin, maar veel te geweldig eigenlijk.
Ja. De verschillen waren te groot.
Ja, en dan je verzuurt en doet dan metingen op die staat en ziet dan je vetzuren kloppen niet meer. Ja, en rustiger begin.
Om de werking van de mest te testen, neemt hij stalen om te checken hoe goed de micro-organismen werken.
Dus hier buiten, dat is de vergister. De tank van de vergister heeft momenteel 57 graden.
De binnenkant van de vergister kunnen we helaas niet bekijken. Maar Jonas begeleidt ons wel door zijn mini-installatiepark.
Ja, dus de WKK warmt de vergister eigenlijk op.
Ja.
En de restwarmte gaat dan naar de zeustal. Eigenlijk voor vloerverwarming, bovenverwarming. Nog een keer gekoppeld eigenlijk met warmtepompen. Dus we hebben ook een warmtepomp bestaan van 10,5 jaar geleden. En we kunnen dat met een slimme pomp eigenlijk, dat we kunnen externe warmte kunnen bijdoseren in de buffervaten. En hebben we bijvoorbeeld te weinig warmte van de WKK, slaan die warmtepompen bij. Hebben dan eigenlijk nog te weinig warmte, die zelden gebeurt, schakelen dan eigenlijk twee stookketels bij. Dat is dan eigenlijk de installatie van 15 jaar geleden. Zo zijn we eigenlijk begonnen. Met brandstof, met mazout eigenlijk. Dan zijn die warmtepompen erbij gekomen en dan is de WKK erbij gekomen.
Ja.
Al aan één installatie.
Okay. En hoeveel productie geeft dat van energie?
Van de WKK dan eigenlijk.
Ja.
Of, ja, nu draait die momenteel op 85 kilowatt. Kan de mens staan tot 120. We gaan met te hoog, moet ik nog meer voeding bij steken eigenlijk. En dan moet ik wel te veel energie terug op net steken, elektriciteit. En dat is ook niet interessant eigenlijk. Moet je dat even wegzoeken.
Maar ja, wat is het grote voordeel van zo'n biogasinstallatie is ook wel dat je wel continu energie produceert. Dus terwijl, in tegenstelling tot zonne-energie of windenergie, daar ben je weersafhankelijk. Dan gaat dat eigenlijk in bepaalde momenten die energieproductie zijn. Terwijl met biogas ga je eigenlijk 7 op 7, 24 op 24 diezelfde energie gaan produceren. Dus zeker in het geval van een zeugenbedrijf bijvoorbeeld is het dan eigenlijk wel interessant omdat je ook wel continu de elektriciteitsvraag hebt en ook belangrijk de warmtevraag. Want met die vergister ga je ook heel veel warmte gaan produceren, dus op die manier kun je dan ook die warmte eigenlijk nuttig gaan valoriseren.
Jonas, zijn verhaal is een circulair verhaal. Enerzijds produceert hij eigen energie en anderzijds recupereert hij nutriënten zoals stikstof. Het principe van reststromen op het bedrijf zelf verwerken is via dit systeem voltooid.
We verwerken toch wel per jaar bijna 9000 kub mest. Maar hoofdzakelijk zeugenmest. En zeugenmest is wel dunnere mest. Dat je dat soms zegt, ben je weer dunne mest aan het afvoeren eigenlijk. Kost bijna evenveel geld als eigenlijk vleesvarkensmest. En daarom eigenlijk hebben we dan eigenlijk gekeken. Zeggen, kun je daar geen water van maken of kun je daar niet zoveel mogelijk recupereren in transport en in alles eigenlijk. En nu, de dag van vandaag, kunnen we toch wel 65% recupereren als water.
Ah ja, oké. Okay. Dus het is eigenlijk ook om te zien hoe dat het dan economisch gezien
is. Ja, dat wel, ja. Ja. Dat is wel het maximum dat we kunnen eruit halen.
Dan wandelen we binnen in de loods.
Ja, een golfkarretje.
Want hoe Jonas zijn mest recupereert en het inzet als water, legt hij hieruit. De mestverwerking is een proces met verschillende stappen en waar ook wel wat chemische elementen voor een reactie zorgen.
De mest wordt eigenlijk rechtstreeks verpompt vanuit de stal, komt hier binnen. En dan gaat het naar een DAF-systeem. Dat is een systeem eigenlijk, waar dan we bij de mest polymeren toevoegen. ijzertrichloride. En dan krijg je eigenlijk echt de vlokking.
En een polymeer is een keten van steeds dezelfde herhalende moleculen. Door dat toe te voegen bekom je de vlokking.
Dik en dun wordt dan zoveel mogelijk gescheiden. Het watergedeelte en het dikgedeelte komen in een inoxte bak terecht. Die wordt belucht. En al de dikke deeltjes drijven boven op het water eigenlijk. En wordt dan eigenlijk afgescreept met een scraper. En dat is dan eigenlijk dikke pap die nou juist verpompbaar is. En dat wordt dan gepompt naar de vergister. En het dun gedeelte gaat dan naar een systeem met omgekeerde osmose.
Dat is een proces waarbij water onder druk door een membraan wordt geduwd.
Hetgeen die erdoor gaat is water en hetgeen die ervoor blijft is eigenlijk een mineraalconcentraat.
De mest en andere reststromen leggen een heel parcours af om de biomassa om te zetten naar biogas en zo energie op te wekken. Na veel gesleutel en bijsturing is de installatie een goed geoliede machine waarbij Jonas de juiste doseringen kent.
Nou ja, eigenlijk, ja, het eerste jaar moet je wel op focussen.
Hoeveel polymeren je moet toevoegen.
Je moet dat ondervinden eigenlijk. Je mest is ook niet altijd hetzelfde. Dus...
trial and error.
Ja, ja. Eigenlijk, het systeem voor de scheiding, s'nachts leg ik hem af eigenlijk. Want als die mest dan een beetje verdikt of doet, ja, je ziet het niet. En s'morgens, ja, 40 centen verstopt, is al mis. Dus morgens om 6 uur ook opsta, kom ik eerst naar hier, duw ik op start. En een uur of twee later kom dan een keer kijken eigenlijk hoe dat de scheiding gebeurt. Eigenlijk hoofdzakelijk de scheiding, te zien dat gebeurt, is het voornaamste. Als de scheiding goed gebeurt, verloopt de rest allemaal mee.
We zijn met de vergister zelf, we zijn er niet zo heel veel bezig dan. Ja.
Met de vergister eigenlijk, als je constante voeding heeft... dat je weet hoeveel je moet voeden, eigenlijk, valt dat zeer goed mee.
Waarschijnlijk wel dagelijks de parameters opvolgen om te zien of dat wel, ja.
Het circulaire karakter van de pocketvergister zorgt voor veel energieproductie. Maar het bedrijf vraagt ook veel elektriciteit.
Kun je inschatten hoeveel procent van totale energieverbruik dat je zelf produceert via hernieuwbare energie?
Eigenlijk, momenteel denk ik wel dat we rond de 80% zitten eigenlijk, dat we minder elektriciteit moeten betalen. Je moet ook wel weten, die verwerking verbruikt ook wel elektriciteit. Ik denk toch wel dat die dat 100.000 kilowattuur per jaar verbruikt eigenlijk. Dus ja, voor een zorgen dat we het kunnen opwaaien eigenlijk, ja.
Ondanks het feit dat hij nog steeds elektriciteit van het net haalt, is dat een zeer mooi en hoog percentage. De energiefacturen dalen. Maar voor de investering heb je ook wel een financieel draagvlak nodig.
Wij hebben vooral innovaties toen gekregen eigenlijk. Maar anders, via het FLIF eigenlijk, was dat nog niet zo interessant. Ik vind dat wel jammer eigenlijk. Ik vind dat wel dat ze dat meer moeten promoten. En voor eigenlijk zo circulair mogelijk te werken. Mm-hmm.
Er zijn bepaalde onderdelen van de pocketvergister die vliefsteun kunnen krijgen. Maar inderdaad niet de installatie als geheel. En dan heb je ook nog certificatensteun. Dus er zijn hier en daar wel wat zaken, maar ik denk dat er inderdaad wel voor sommige bedrijven wel wat meer mag zijn.
Jonas bekijkt de zaken uiteraard van een economisch standpunt en vindt dat het VLIF meer financiële steun mag voorzien. Daarbij is de terugverdientijd een belangrijk onderdeel om rekening mee te houden. Er zijn verschillende factoren die daarbij van belang zijn.
Het is eigenlijk wel heel moeilijk om dat echt strikt te gaan kwantificeren wat dat de terugverdientijd is voor een bepaald type bedrijf. Want het is sterk afhankelijk van meerdere factoren, zoals bijvoorbeeld de grootte van het bedrijf, het elektriciteitsverbruik of energieverbruik van het bedrijf. Maar niet enkel het verbruik, maar ook het verbruiksprofiel van het bedrijf. Als er bijvoorbeeld een constant verbruik is van energie op een bedrijf, zal zo'n installatie eigenlijk snel rendabeler worden in vergelijking met wanneer dat er eigenlijk pieken zijn in energieverbruik. Een mooi voorbeeld is eigenlijk op melkveebedrijven, waar dat ze eigenlijk gaan melken met robots. Dat zo'n installatie eigenlijk direct rendabeler kan worden in vergelijking met een melkveebedrijf waar dat klassiek gemolken wordt. Waarom? Omdat je eigenlijk bij het robotmelken eigenlijk een continu energieverbruik hebt, terwijl dat bij een klassiek melksysteem 2 pieken zijn, 1 's morgens en 1 's avonds. Dus dat robotmelksysteem komt eigenlijk veel beter overeen met het productieprofiel van je pocketvergister ook als het ware. Maar ook de huidige elektriciteitsprijs uiteraard. Hoe duurder energie is, hoe korter dat de terugverdientijd is. En energie is nu eenmaal een heel volatiele markt, dus het is heel moeilijk om daar echt een duidelijk cijfer op te plakken. Ook de hoeveelheid beschikbare reststroom die beschikbaar zijn die continu beschikbaar, ja of nee? Dat zijn allemaal zaken die in rekening moeten gebracht worden.
Ja. Dat zijn ook alle stapjes die je hebt gedaan vooraleer je de keuze hebt gemaakt om hierin te investeren.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
En wat is de duur van het hele apparaat?
Van het systeem, ja. Ze zeggen dat wel, de motor, de WKK, gaat dat wel 60.000 uren kunnen draaien, ja. Hoe zuiver uw methaangas, hoe beter. Als er niet veel zwavel in zit. Maar we zien ook aan de mest eigenlijk, door toevoeging van polymeren, dat die zwavel en die ijzerchloride, dat die zwavel een beetje ontbonden wordt. Ik ben ook een chemicus, maar we zien dat toch wel, dat scheelt eigenlijk.
En om de impact daarvan te begrijpen of te volgen, keren we even terug naar de samenstelling van het biogas.
Dus biogas bestaat eigenlijk voor 50-60% uit methaan. De rest is eigenlijk hoofdzakelijk CO2. We zijn eigenlijk vooral geïnteresseerd in methaan, aangezien dat de energierijke component is. Dus hoe meer methaan dat er eigenlijk in je biogas zit, hoe meer energie dat je er eigenlijk per volume eenheid kunt gaan uithalen. Daarnaast zijn er ook nog enkele kleinere componenten, zoals bijvoorbeeld H2S, zwavel. En het is eigenlijk wel belangrijk dat die component er zoveel mogelijk uitgehaald wordt om eigenlijk de levensduur van de motor te gaan verlengen. Hier op dit bedrijf wordt er ijzertricholide gedoseerd, denk ik, voor de zwavel eruit te halen.
Ijzertricholide en polymeren voor de mest te scheiden eigenlijk.
Ja. Maar er zijn eigenlijk verschillende manieren om eigenlijk te gaan ontzwavelen. Je kunt ook biologische ontzwaveling doen. Je kunt een actief koolfilter gaan toepassen. Dus eigenlijk zijn er verschillende manieren om de zwavel eruit te halen. Wat er ook belangrijk is, biogas is eigenlijk wel tamelijk vochtig. Het is ook wel belangrijk om dat vocht er zoveel mogelijk uit te halen om ook de levensduur van de motor te gaan verlengen.
Allemaal kleine details waar je als landbouwer rekening mee moet houden. Het circulaire verhaal is hier aanwezig. Er is een keten die zich in stand houdt. Water is een restproduct dat in een tank opgeslagen zit. En er is nog een tweede tank met mineraalconcentraat.
De verste tank is dan het mineraalconcentraat dat we over hebben na de hele behandeling van de mest. Na de omgekeerde osmose eigenlijk, we hebben het water gedeeld en dan hetgeen die niet als water meer kan gemaakt worden, is mineraalconcentraat. Die eigenlijk volgend jaar zou moeten erkend worden als Renuur meststof.
Ah ja, oké. Wat kun je daar dan mee doen?
Renuur staat eigenlijk voor Recovered Nitrogen from Manure, dus herwonnen stikstof uit mest. En dat is eigenlijk iets wat eigenlijk al enkele jaren lopende is op Europees niveau. Om eigenlijk bepaalde meststoffen, die eigenlijk initieel afkomstig zijn uit dierlijke mest, om die ook te laten erkennen als kunstmest. En nu enkele weken terug, ik denk midden september ongeveer, werd dit voorstel op Europees niveau goedgekeurd. Maar nu moet dat nog vertaald worden door de lidstaten in nationale wetgeving. Dus momenteel is dat eigenlijk lopende en we hopen dan ook dat dat vanaf volgend jaar zijn ingang kan vinden, waardoor dat producten zoals dat mineralenconcentraat, dat dan ook als kunstmestvervanger kan ingezet worden. Ja, ja. Om eigenlijk zo met die biogasproductie op landbouwbedrijf niet enkel energiekringlopen, maar ook nutriëntenkringlopen te gaan sluiten. Dus eigenlijk op die manier kunnen we dan eigenlijk volledig circulair te werk gaan op landbouwbedrijf.
Je bent eigenlijk aan het wachten, dus je was al voor.
Ja, eigenlijk wel. We waren een jaar of twee te vroeg.
Maar jullie kijken dan wel hoopvol naar wat de beslissing zal worden.
Zodat... Ah ja, eigenlijk wel. Ja.
Want nu is dat eigenlijk nog een extra kost voor u, ja. Omdat dat dan moet verwerkt worden. Maar als het dan kan gebruikt worden als kunstmest, is dat natuurlijk een groot voordeel.
Ja, want het is hier toch aanwezig op het bedrijf.
Dus... Ja, ik heb dit jaar al een keer proef gedaan met dat mineraalconcentraat op maïsland. En ik, dat kwam er goed uit.
Okay.
Ja, zou we al een keer een perceel proberen eigenlijk. Ja, ik denk wel volgend jaar dat we wel gaan meer en meer, ja.
Vanaf de wetgeving het proces toelaat, zal Jonas dit toepassen. Hij is er alvast klaar voor en heeft de voorbereidingen getroffen die moesten om deze stap mee in het verwerkingsproces te installeren. Op onderzoeksniveau is er ook een beweging die zich afspeelt om de methaanhoeveelheid in biogas te verhogen. Want onthoud, biogas bestaat voornamelijk uit methaan en dat is de energierijke component.
Op industriële schaal wordt dat eigenlijk al vaak gedaan, of het wordt vaker gedaan tegenwoordig dan vroeger. Dat kan bijvoorbeeld via membraanfiltratie, via drukwisselabsorptie en dergelijke. En op Inagro zijn we eigenlijk ook aan het kijken of dat we dergelijke zaken ook op landbouwniveau rendabel kunnen maken. Dus is het technisch haalbaar, maar ook vooral is het economisch haalbaar. Dus dat is de zaken waar wij nu mee bezig zijn om dat te gaan onderzoeken. Het is eigenlijk specifieke functie van een welbepaald project, Value for Farm genaamd. Maar dat we dan ook gaan kijken naar een specifieke manier om biomethaan te gaan produceren. Dat noemt in situ biomethanatie. Dat is eigenlijk simpel gezegd het injecteren van waterstof in de vergister. En dat waterstof gaat dan eigenlijk gaan zorgen voor extra methaanproductie ten koste van CO2. Dus zo ga je eigenlijk uit je biogas een hoger methaanpercentage kunnen gaan halen. dat staat wel nog redelijk in zijn kinderschoenen. Dus we doen daar nu nog vooral onderzoek naar, naar de technische haalbaarheid, naar de economische haalbaarheid. Maar eens dat je dat biomethaan hebt, en dat geeft een voldoende hoge zuiverheid, is dat eigenlijk gewoon een 1-op-1 vervanger van aardgas. En zo kun je eigenlijk veel diverser je energie gaan beheren op het bedrijf.
Is dat iets waar jij al wat van had gehoord?
Wat iets gehoord, maar ja. Eigenlijk ja. Ja. Nog niet mee bezig.
Nee.
Een vervanger voor aardgas. Dat zou wel een gigantisch mooie evolutie zijn. Maar het injecteren van waterstof in de vergister zal nog even duren.
Ja, dus dat is iets waar we nu eigenlijk mee van start gaan. En we hopen dan ook wel de komende jaren daar inderdaad wel veel onderzoek naar te kunnen doen. Om dan gericht advies daaromtrent te kunnen geven. Maar op landbouwbedrijf zal dat nog niet voor morgen zijn. Dat is een feit. Maar we proberen natuurlijk al een beetje voor te lopen om dan in de toekomst ook gericht advies te kunnen geven. Ja.
Maar ik geef dat wel, als je te veel productie hebt van deze tijd, van toch wel de toekomst in waterstof. Ik denk dat dat de toekomst is. Ja. Een waterstoftank, ik weet niet hoe dat in elkaar zit, maar ik zie dat nog gebeuren, dat we met een tractor of met een auto op waterstof gaan rijden. Dat wij die stockage gaan hebben, ja, dat denk ik wel.
Wat je nu aanhaalt is heel interessant, want het komt nu ook vaker in het nieuws. Er zijn periodes van negatieve energieprijzen, omdat er eigenlijk te veel productie is van elektriciteit via zonne-energie, via windenergie. Op momenten dat er heel veel wind is, op momenten dat er heel veel zon is. En als we dan net op die momenten eigenlijk dat overschot aan elektriciteit kunnen gaan gebruiken om waterstof te gaan produceren via elektrolyse, dat is een energie-intensief proces. Maar als we dat doen met dan goedkope elektriciteit, dan kunnen we eigenlijk op die manier die elektriciteit wel gaan opslaan in de vorm van een gas. En dan kunnen we ofwel dat waterstof rechtstreeks gaan gebruiken, ofwel kunnen we dat dan gebruiken in die vergister, zoals ik daarnet zei, om zo biomethaan te gaan produceren. En dat is ook iets wat we binnen Value for Farm bekijken momenteel, of dat we dan eigenlijk dat biomethaan kunnen gebruiken als transportbrandstof voor een tractor. En zo gaan we dan eigenlijk ook niet enkel energie gaan produceren op het landbouwbedrijf, niet enkel nutriëntenkringlopen gaan sluiten, maar ook brandstof gaan voorzien voor de voertuigen. Dus ook daar gaan we gaan kijken naar de economische haalbaarheid vooral dan.
Een belangrijk uitgangspunt en mooie vooruitzichten voor de toekomst. Maar Jonas zijn installatie is alvast een goede start om circulair te werk te gaan.
Zo'n complete installatie is zeldzaam. Ja. Want het is ook een beetje door bijvoorbeeld de productie van de mineralenconcentraat. Momenteel is er daar nog niet echt een afzet voor. Omdat dat niet erkend is als kunstmest. Dus vandaar dat er ook veel mensen eigenlijk aan het wachten zijn om dat dan ook te implementeren. Maar het is wel een schoolvoorbeeld van hoe dat circulair werken op een landbouwbedrijf kan. Het is een heel mooi principe als alleszins. Ja.
Een heel mooi principe. Jonas staat ver in dit circulaire verhaal. Hij kan alle elementen afvinken die vandaag gelinkt zijn aan circulaire economie. Om de aflevering af te sluiten, geef ik nog 3 tips van landbouwer en expert mee. Wees hands-on en leer de machine beheersen. Het is een biologisch proces, dus grijp snel in bij een foutmelding. Investeer in deze techniek als je 100% overtuigd bent, want het vraagt extra kennis, geduld en aandacht. Dit was de 3e en laatste aflevering van Radio in Agro over energie. Wil je op de hoogte blijven over nieuwe afleveringen? Volg dan zeker Radio in Agro op Spotify of abonneer je op de nieuwsbrief van in Agro. Radio in Agro is een podcastreeks van het onderzoeksinstituut in Agro, mede mogelijk gemaakt door de provincie West-Vlaanderen. De podcast werd gemaakt door Chloe van Orde van de Podcast Planet. En een welgemeende merci aan alle sprekers die wilden getuigen.